De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Volgende week zondag zal dominee Boyte voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 99, de versen 2 en 7. 99 vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. En het zevende. Gij met hen begaan hebt hun wens voldaan. Heren die naar uw woord hun gebed verhoort. 72 van Psalm 99. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 70, het derde vers. Ik ben ook driftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Daarna lezen wij het Gods heilig en onfeilbaar woord, het evangelie naar Matteüs, het achtste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Matteüs 8, vers 1 tot en met 17 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 70, het derde vers, en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
En toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende: Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt, maar ga heen en toon uzelf de priester en offer de gaven die Mozes geboden heeft hun tot een getuigenis. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem en zeggende: Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman over 100 antwoordende zeide: Heere, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen, hebbende onder mij krijgsknechten. En ik zeg tot deze: Ga, en hij gaat. En tot de anderen: Kom, en hij komt. En tot mijn dienstknecht: Doe dat, en hij doet het. En Jezus nu dit horende heeft zich verwonderd en zeide tot degene die hem volgden: Voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot een geloof niet gevonden. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Aldaar zal wening zijn en knersing der tanden. En Jezus zei tot de hoofdman over 100: Ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden te diezelfde uren. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag zijn vrouws moeder te bed liggen, hebbende de koorts. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. En als het laat geworden was, hebben zij velen van de duivel bezeten en tot hem gebracht. En hij wierp de boze geesten uit met het woord. En hij genas allen die kwalijk gesteld waren. Opdat vervuld zou worden wat gesproken was door Jesaja de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze ziekten gedragen.
Wij gaan weer verder lezen in Markus 1, waar wij samen de Sabbatdag in Capernaum aanhoren. En de tekst voor de prediking is uit Markus 1, de versen 29 tot en met 31. Markus 1, vers 29 tot en met 31. En dan lezen wij Gods woord als volgt: En van stonden aan, uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden zij hem van haar. En hij, tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Laten we samen de Heere gaan bidden en hem vragen om zijn zegen over ons samen zijn. Wij doen voorbeden en dankzegging voor Ruben Boer, die in het ziekenhuis in Tiel is opgenomen vanwege een longontsteking. Hij is heel erg ziek. En in de dankzegging zuster Zee Bleker Drogendijk, die deze week 83 jaar geworden is en in de Riedenborg verblijft. En dan wilde ik ook bidden voor de familie in Katwijk, het jongetje van 3 jaar waar ik wel eens over heb gesproken, die is vrijdagavond overleden. En er zijn ook veel mensen in Barendrecht die hebben meegeleefd. Dus ik dacht er goed aan te doen om ook vanochtend samen met u deze familie in de gebeden aan de Heere op te dragen. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. groot en heilig God. Wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden. En geef ons dan een diep besef, Heere, wat wij doen als wij bidden. Als we onze ogen sluiten en onze handen vouwen, als wij tot u spreken en in dit gemeenschappelijke gebed, één die tot u spreekt, maar wij allen daarbij betrokken worden, dat wij naderen tot u, die in de hemel zit, die in het hoge en in het heilige woont en troont, die zo heilig bent, dat zelfs de zonderloze engelen het niet kunnen nalaten om u gedurig toe te roepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. U die zo groot bent dat de hemel der hemelen u niet kan bevatten. En Heere, daartegenover staan wij. Op deze zo kleine planeet, in dat immens grote heelal. En dat zou nog niet het ergste zijn, Heere, want wij zijn door u geschapen, zo klein als dat we zijn. Maar we hebben u, de hoge, heilige God, op het hoogst misdaan. En wij zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben u vergramd, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En als wij dan zeggen dat we uw aangezicht zoeken, Heere, dan is het ook nog niet zo gezegd dat wij dat aangezicht ook zullen vinden. Uw aangezicht in gunst tot ons gewend. En geef ons die dingen te beseffen, Heere. Uw heiligheid, uw grootheid, onze nietigheid, onze zondigheid, onze onwaardigheid. Maar Heere, ondanks dat wij alles verbeurd en verzondigd hebben, in uw woord vinden wij vrijmoedigheid om tot u te naderen. Want u hebt het gezegd: stort voor mij uit uw ganse hart. En laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. U hebt het ook tegen de kinderen gezegd: opent uw mond en eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En Heere, dat mag ons dan vrijmoedigheid geven om ook deze ochtend tot u te naderen. Kon het zijn in de gestalte van de ootmoed en de onwaardigheid, maar de vrijmoedigheid ontlenend aan wat u gezegd hebt. En Heere, dan zijn er weer zoveel dingen die wij u bekend mogen maken. We hebben zojuist ook een aantal namen genoemd, waaruit blijkt, Heere, dat wij mensen zijn die buiten het paradijs leven, waar de dood heerst, waar verdriet, zorg en jammerlijke plagen beurt om beurt de matte ziel doorknagen. En Heere, geef ons dan ook het besef en de wetenschap dat dit niet als een lot ons treft, maar dat wij de gevolgen van onze zonden moeten dragen. Dat we u, de bron van levend water, hebben verlaten en onszelf bakken hebben uitgehouden. Gebroken bakken die geen water kunnen houden. Maar Heere, ondanks al die dingen komen wij tot uw troon waarop u zit. De troon der genade. Om van uw barmhartigheid te mogen verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Om van uw vergeving te smeken vanwege de zonden die er waren, ook in de afgelopen week. Ze zijn u volmaakt bekend, Heere. De zonden die in ons hart leven, de boze bedenkingen, de kwade begeerlijkheden, de dieverijen en de hoererijen. En niet alleen de dingen die daar geweest zijn in ons hart, in onze gedachten, maar die er ook wel eens uitkomen. In onze woorden die we spreken, in onze daden die wij doen, in de dingen die wij nalaten. Heere, wat hebben wij vergeving nodig? Wat moet onze schuld door u worden weggenomen? En we bidden u, geef ons daar ook honger en dorst naar. Naar de gerechtigheid die wij niet bezitten, maar die in het offer van de Heer Jezus Christus is te vinden. Wilt u, Heere, de prediking van het woord daartoe gebruiken? Als we vanochtend verder gaan lezen in het evangelie, en de voetstappen van de Heer Jezus Christus volgen en de gebeurtenissen overdenken die ook voor vandaag nog niets aan betekenis hebben verloren. Heere, wilt u dan zelf de schriften openen voor de dienaar des woords, opdat hij dat woord mag verkondigen naar de zin en mening van uw geest. En opdat dat woord ook in de gemeente zal worden begrepen, mag worden verstaan, mag worden geloofd, mag worden toegepast. Nadat u weet dat we nodig hebben, Heere. Vermanend en bestraffend, omdat we nog onbekeerd en onbekeerlijk leven, alsof er geen dood en of er geen eeuwigheid is. Bemoedigend, onderwijzend voor hen die u missen en u niet kunnen vinden, die op verkeerde plaatsen grond zoeken voor de eeuwigheid. Heere, wilt u geven dat de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus toch ook deze dienst weer centraal mag staan. En dat we in onze zonden, in onze ellende, tot u ons ter genezing mogen wenden. En wilt u, Heere, diegenen die bij aanvang genade mochten ontvangen uit uw hand, daarin ook doen wassen en toenemen. Dat u, Heere Jezus Christus, meer mag worden, mag groeien. En dat zij minder worden. Dat ze al meer en steeds weer en steeds eerder ook het leven buiten zichzelf zoeken in de bloedwonden van u, de gekruisigde. En dat ze nu ook de kracht ook voor de heiligmaking zullen mogen ontvangen. Om zo werkelijk bereid te zijn tot uw dienst en tot uw lof. Want daartoe hebt u toch dat volk geformeerd, zo hebt u gezegd, opdat ze uw lof zullen verkondigen. Tot eer van uw naam, maar tot heil ook van de naaste. Zegent u zo ons samen zijn, Heere. Wilt u de boze binden, hem schelden, hem buiten de deur zetten en hem verhinderen dat hij deze dienst ons schade zal doen en de loop van uw woord in de weg staat. En Heere, wij bidden u voor elkaar in de omstandigheden van het leven waarin wij zijn, in onze rouw, in ons verdriet, in de zorgen, in de moeite die er kunnen zijn, de tegenslagen die kinderen al kunnen ervaren op school, waar het misschien niet goed gaat, waar andere kinderen hen nazitten, waar ze niet geaccepteerd soms worden. U kent, Heere, ook de moeite en de zorgen van kinderen. Dat zij het dan ook aan u, de Heere Jezus, zouden mogen vertellen, wat hen benauwt, wat hen ook bezwaart. Ook kinderen hebben zonden immers. En ook de jongeren, we dragen ze aan u op in al de omstandigheden waarin ze leven. De wereld die zo trekken kan, de zonde die in hun hart leeft. Heere, ontfermt u zich over onze jongeren. De ouderen in de kracht van het leven, te midden van alle zorgen en te midden van alle aandacht die ook de maatschappij vraagt. En de oudsten in ons midden die het leven einde zien naderen. Heere, ontfermt u zich over een ieder. We bidden u voor gehandicapten, lichamelijk, verstandelijk of meervoudig. In het bijzonder voor Ruben, Heere, in het ziekenhuis opgenomen met hoge koortsen. Die zo moeilijk bestreden kunnen worden omdat nog niet duidelijk is wat die koorts ook veroorzaakt. Heere, gedenk hem met zijn ouders en het gezin en alle die om hem heen staan. En geef, Heere, dat de koorts mag wijken. Heere, u bent de Almachtige. Wilt u middelen gebruiken en medicijnen om hem weer gezondheid en krachten te geven. Maar bovenal, Heere, wil rust in zijn hart geven en hem bereiken met dat woord dat voor ons soms zo moeilijk aan hem over te brengen is. Heere, wilt u hen zo gedenken in uw genade en in uw gunst. En Heere, wij bidden u ook voor de familie van Dennis, het kleine jongetje in Katwijk dat afgelopen vrijdag is overleden. Heren, dan weet u ook wat dat voor de vader en de moeder betekent en voor de beide zusjes die erbij waren toen hij zijn laatste adem uitblies. Heren, wat een moeite, wat een verdriet, wat een pijn, wat een vragen zijn er. Maar ontfermt u zich, Heren, over hen en geef dat er kracht mag uitgaan ook van dit sterven en dat uw genade ook daarin mag worden ondervonden, dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht, Dat u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. En dat u ook een sprake van dit sterven wil doen uitgaan. Heren, kon het zijn dat de ouders getroost mogen worden. En dat het waar mag zijn dat uit de mond der kinderkens en der zuigelingen u lof en sterkte hebt toebereid. Wil dan uw woord openen voor hun hart, heren, en wil hen dragen. Ook op de vleugels van het gebed, ook van anderen. En wilt u zo geven, heren, dat in deze onnoemelijk zware weg, ter afsluiting van 3,5 jaar ziekenhuis, zorgen, verdriet, pijn en al wat meer is. Nu moeten ze hun kind naar het graf dragen. Heren, dat is een onmogelijke taak. Maar wilt u dat onmogelijke schenken en kracht geven zoals u dat alleen kunt? We bidden u ook om wijsheid voor onze broeder Ruis die de begrafenis zal moeten leiden. Geef ook hem inzicht in de schriften, heren, om dat woord te rechte tijd te spreken. En geef ook ons, heren, al kennen wij ze misschien niet persoonlijk, maar biddend om deze en andere mensen heen te staan. Dat we oog mogen hebben, heren, voor het leed dat er is. Zoals ook de discipelen oog hadden voor het leed van de schoonmoeder van Simon. En haar, hen, en die baden voor haar tot u. Heren, dan wilt u op het gebed nog krachten geven en wonderen doen. Wij danken u ook, heren, voor zuster Bleke Drogendijk. Ze mag de leeftijd van de zeer sterken al voorbij zijn. En al ondervindt ze wel veel moeite. Maar ze mag er nog zijn samen met haar man. Wilt u haar gedenken ook in de avond van het leven. En wilt u dat vriendelijke aangezicht van u vrolijkheid en licht doen laten verspreiden. Opdat in de avond het licht mag zijn in haar hart. Heren, zie ons zo aan in uw genade. Geef ons een gezegend uur onder de bediening van uw woord. Bewaar ons voor de boze en voor de zonde, voor afleidende gedachten. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 41 gaan wij zingen. Het eerste, het tweede en het zevende vers. Psalm 41 vers 1. Welzalig hij die zich verstandig draagt, gedraagt bij een ellendig mens. En het tweede, de Heere zal hem op het ziekbed neergestort, versterken door zijn kracht. En het zevende, looft Israëls God, roept door alle eeuwen heen des Heeren grootheid uit. 1, 2 en 7 van Psalm 41, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Na het amen van de prediking, dan zingen wij uit Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken, ik ben niet in de kuil gezonken. Dat is het tweede van Psalm 30, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in deze weken maken wij samen vanuit de prediking een sabbatdag mee in de synagoge van Capernaum, waar zulke bijzondere dingen zijn gebeurd. En in de reizen die ik naar Israël maakte, kwamen we ook vaak in dat dorpje in de restanten van Capernaum. En dan was ik altijd wel weer onder de indruk van wat daar dan gepasseerd is. Als je daar staat tussen die ruïnes, die restanten van die synagoge in Capernaum, dan denk je, ja, hier is dit gebeurd. Hier heeft de Heer Jezus gepredikt. Niet als de schriftgeleerden. Hij heeft het volk niet vermoeid met allerlei wetten en regels, gebod op gebod. Nee, hij heeft hier gesproken als machthebbende. Over hemel en over hel. Over zonde en over genade. Heeft zichzelf gepredikt. Heeft de schriften vervuld verklaard in zijn komst. De geest des Heren, Heren, is op mij, zo heeft hij gezegd. Daar zijn mensen tot bekering gekomen. Daar heeft hij met kracht gesproken in het hart. Daar zijn mensen ook genezen, zo hebben we vorige keer gehoord. Bevrijd van onreine geesten. De tijd van de Heer Jezus, dat wil zeggen toen God dus in het vlees kwam, kwam ook de duivel in het vlees. En maakte hij bezit van vele mensen. Vandaar dat er zoveel bezetenheid was in die tijd. Omdat de duivel, zo zegt Luther, de aap van God is en de Heere naaapt, komt God in het vlees, dan zal de duivel ook in het vlees komen. En vandaar die vele duivelen en demonen die toen bezit namen van mensen. En die maar één ding op het oog hebben, laat af. Die wil alleen maar dat de Heer Jezus weggaat. Dat er geen verhouding, dat er geen gemeenschap is tussen een zondaar en tussen Christus. Laat af, wat hebben wij met u te doen? Maar Christus sprak in zijn macht ook deze onreine geest aan. Zwijg en ga uit van hem. De Heer heeft maar één woord nodig. En alle machten van de duivel en alle machten van de zonde moeten zwijgen. En zo is hij daar bezig geweest in die synagoge, heeft hij gepredikt, heeft hij zijn prediking onderstreept met de wonderen van zijn almacht. En dan is de dienst in de synagoge uiteindelijk voorbij. Maar de mensen zijn er nog lang niet over uitgesproken. Zijn gerucht ging uit door heel Galilea. Er werd veel gesproken over deze dingen. Wat nieuwe leer is dit, zo zeggen ze. Dat zelfs de onreine geesten hem gehoorzaam zijn. En ook de evangelisten zijn nog niet uitverteld over wat er verder nog op die sabbatdag gaat gebeuren. En we lezen het bij Matthäus, Marcus en Lucas. In die parallelgeschiedenissen ook over die schoonmoeder van Simon, die met koorts op bed ligt. En dat is een volgende gebeurtenis die we met elkaar willen overdenken en waar we aspecten tot onderwijs proberen tot ons te nemen. Een sabbatdag in Capernaum. We gaan nu nadenken over de vraag van de discipelen. Want daar stond, zeiden zij hem van haar, van die vrouw van Simons, van die moeder van Simons vrouw, die met de koorts te bed lag, daar stond, zeiden ze hem van haar. Dus dat is een vraag geweest van de discipelen. Ten tweede, de reactie van de Heer Jezus, en hij tot haar gaande, vat haar hand enzovoorts. En ten derde, de dienst van de schoonmoeder, en zij diende hen lieden. Dus de sabbatdag in Capernaum, de vraag van de discipelen, de reactie van de Heer Jezus en de dienst van die schoonmoeder. Heer Jezus gaat met zijn discipelen, een aantal in ieder geval, naar het huis van Simon toe. Hoe het komt dat Simon daar woonde, weet ik niet. Oorspronkelijk kwam Simon en ook Andreas zijn broer uit Bethsaida, een dorpje enkele kilometers verderop aan het meer van Galilea. Maar hoe dan ook, ze hebben daar een huis. En in ieder geval woont Simon daar, zijn vrouw en ook haar moeder. Daar gaat Heer Jezus dus na de kerkdienst naartoe. Waarschijnlijk toch ook wel om wat rust te nemen. Want de prediking en zeker ook de wonderen die hij deed, die kosten hem kracht. Denk maar aan wat er van die bloedvloeiende vrouw geschreven staat. Dat Jezus voelt dat er kracht van hem uitgaat. Nou, dat is ook hier geweest. En hij zoekt rust om even bij te komen van datgene wat er in de synagoge is gezegd en gedaan. Maar hij krijgt geen rust, want als hij daar binnenkomt, dan wordt hij geconfronteerd met nieuwe zorgen. Simons vrouws moeder lag met de koorts. Even tussen aanhalingstekens, gemeente. U weet, de Romeinse kerk die zegt dat de paus de opvolger is van Petrus. En de Romeinse kerk heeft aan pausen en andere geestelijke verboden om te trouwen. Dat noemen we het celibaat. Nou ja, hier staat dus dat hun eerste paus, om het maar zo te zeggen, wel getrouwd was. Maar dat maar even tussen haakjes. Het gaat er natuurlijk om dat zodra Jezus daar binnenkomt, terstond zij tot hem komen. Hij krijgt geen rust en hij neemt ook geen rust. Terstond zeiden ze hem van haar. En Lucas die vertelt in hoofdstuk 4 in diezelfde geschiedenis, zij baden hem voor haar. Dus ze stelden de vraag, ze maakten hem bekend. De schoonmoeder van Simon ligt ziek op bed. En ze baden hem, Heere, wilt u naar haar toe gaan? En wilt u haar helpen? Nou, dat mag al heel even een moment zijn, gemeente, waarop we stilstaan en kijken naar wat heeft dat nou ons te zeggen. Want er liggen ook wel aspecten in die voor ons ook belangrijk zijn. Want we komen vaak in de schriften tegen dat wij niet als individuen op deze aarde mogen leven en niet als nachtschepen langs elkaar mogen heenvaren, maar draagt elkanders lasten, zo zegt de apostel, en vervult alzo de wet van Christus. Dat is ook een van de aspecten van gemeente zijn. Omzien naar elkaar. Meeleven met elkaar. En dat kan op velerlei wijze natuurlijk. Hier in Barendrecht wordt dat ook veel gedaan, dat men kaarten stuurt, blijken van medeleven stuurt. Nou, dat doet zieke mensen, mensen in zorgen, heel goed. En ik hoor dat mensen regelmatig zeggen, ik heb het zelf eigenlijk nooit gedaan, maar nu ik zelf ziek ben en nu ik zelf in het ziekenhuis lag, nu deed het me toch wel goed dat ik zoveel kaarten kreeg. Het zijn maar kleine dingen, gemeente, maar zo belangrijk. Als je zorgen hebt, als je je eenzaam voelt, als er noden zijn, om te zien naar elkaar, maar ook vragen naar elkaar. Als je elkaar eens tegenkomt, als je weet, die of gene loopt met deze dingen, niet elkaar ontwijken, dat is vaak een reactie. Omdat je misschien niet weet wat je moet zeggen, hè, als er iemand overleden is. We hebben dat zelf ook wel meegemaakt, toen ons kindje overleed, dat mensen ons gingen ontwijken. Dat mensen gauw een winkel inschoten of andere kant op keken. En dan denk je maar, waarom doen mensen dat? Verlegenheid, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar er kan ook een extra stuk eenzaamheid ontstaan. Dus omzien naar elkaar. Vragen naar elkaar, ook al weet je niet wat je moet zeggen. Knik eventjes. Leg uw hand op een schouder. Vraag even hoe het is. Bel eens iemand op. Stuur een kaartje, het zijn voor ons soms van die kleine dingetjes. Maar zoveel van grote betekenis voor mensen om je heen die het moeilijk hebben. Maar dan ook, zij baden voor haar. Zelf kon ze het niet. Ze lag met hoge koorts op bed. Levensgevaarlijk, zeker ook in die tijd. Hoeveel mensen overleden er daar niet aan? Er waren geen medicijnen, er waren geen middelen om die koorts te bestrijden. Zij baden hem voor haar. Voorbeden doen voor elkaar. Niet alleen in de kerkdiensten, maar ook persoonlijk thuis. Omdat er mensen zijn die de hulp, die de genade van de Heer Jezus Christus nodig hebben. Elkaar opdragen in de gebeden. We krijgen daar hier een voorbeeld van. En gemeente, dat mag ons tot de vraag brengen, kennen wij en hebben wij een gebedsleven? En dan niet alleen maar voor onszelf, niet alleen maar persoonlijk op onszelf gericht als het gaat om bekering, als het gaat om vergeving, als het gaat om hulp in benauwdheden, maar ook voor de ander. Zij baden hem voor haar. Wat een zegen is dat, gemeente, als er mensen in onze omgeving zijn of geweest zijn die voor ons gebeden hebben. Godvrezende vader of moeder, opa of oma of nog verder in het voorgeslacht. Die voor hun nageslacht gebeden hebben. Die gebeden hebben voor de nood van hun kinderen en van hun kleinkinderen. Die gebeden hebben voor de gemeente. Die gebeden die zijn niet weggemeend, die liggen nog steeds voor Gods aangezicht. Wat een zegen is dat, als er biddende mensen om ons heen staan, als we opgedragen worden aan de troon van Gods genade. En wat arm, als er niet voor ons gebeden wordt. En hoeveel mensen zijn er niet, hoeveel kinderen zijn er niet, voor wie nooit gebeden wordt. Kinderen in deze wereld die opgroeien zonder God en zonder hoop. Wier ouders geen geloof hebben in de God van hemel en aarde, die dus ook nooit bidden. Arm is dat. Kennen wij een gebedsleven, ook wij persoonlijk? Dragen wij degene die om ons heen staan aan de Heere op? Niet alleen in tijden van zorg en van ziekte. Maar beseffen wij dat onze kinderen, dat de mensen om ons heen ook op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat ze een nieuw hart nodig hebben. Een nieuw leven moeten leren kennen. Dat hun zonden vergeven moeten zijn. Gaan we wel eens op onze knieën vanuit de nood. Vanuit de vraag, Heere, waar zal mijn kind, mijn kleinkind straks die eeuwigheid gaan doorbrengen? Wordt de nood wel eens op ons hart gebonden? Kennen wij een gebedsleven? Vragen wij de Heere voor mensen om ons heen? Beseffen wij de nood van de medemens? Beseffen wij de nood van onszelf? Want dat zal daarmee te maken hebben. Als je je eigen nood voelt, dan voel je het ook voor degene om je heen. Als je je eigen zondigheid inleeft, dan voel je dat ook voor mensen om je heen. Als je zelf God mist, dan voel je dat ook voor mensen om je heen. Dan zul je de Heere zoeken, dan zul je de Heere aanlopen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Om elkaar zo op te dragen en te dragen in de gebeden naar Gods genadetroon. Dat is een aspect, gemeente, van wat de schrift ons hier vertelt vanuit die Sabbatdag in Capernaum. Er ligt nog wel een andere lijn in. Dan trekken we even wat lijnen geestelijk door als het gaat om wat er van die vrouw dan gezegd wordt. Ze lag op bed en als ze genezen wordt, dan diende ze hen lieden. Dan dient ze de Heer Jezus, dan dient ze ook die andere mensen daar in dat huis. Maar nu was ze daar niet toe in staat. De koorts verhinderde dat. En dan gaan we niet ver geestelijke gemeente, maar we mogen wel geestelijke lijnen trekken. De schrift trekt vaak lijnen vanuit aardse ziekten, aardse noden naar geestelijke werkelijkheden. De melaatsheid bijvoorbeeld, een beeld van de zonde. Hoe zou je kunnen zeggen, de koorts, iets wat verhindert om God te dienen, iets wat verhindert om de naaste te dienen. Wat kunnen er koortsen zijn in ons geestelijke bestaan, die ons verlammen, die ons verzieken letterlijk. De koorts van de afgunst en de jaloezie. De koorts van de hebberigheid. De koorts van de wereldgelijkvormigheid en de aardsgezindheid. De koorts van de zonde die ons onbekwaam maakt tot enig zaligmakend goed en die ons doet neigen naar het kwade. De koorts van de leugen en het bedrog. De koorts van de ontucht, de hoererij in ons hart of met de daad. Het hindert ons, het verhindert ons om te dienen, om God te dienen, om de Heere te vrezen. Het verhindert ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Als we door die koortsen bevangen zijn, dan liggen we machteloos en krachteloos gebonden in de machten van de zonde. En we leven vaak alleen maar voor onszelf. Geen oog meer voor de ander. En nog minder oog voor God. Hebben we er erg in, gemeente, dat dat ons van nature zo bezet. Dat dat ons hindert, dat dat ons leven is. En dat als God niet ingrijpt, dan zal die koorts van de zonde ons naar de dood brengen. En daarom is dat volgende ook zo belangrijk wat we lezen. Als ze dan hem gezegd hebben, terstond zeiden ze hem van haar, baden hem voor haar. Zo lezen we in vers 31, en hij tot haar gaande, vat haar hand en richt haar op. Het was dus niet alleen maar een mededeling, maar het was dus ook een gebed van die discipelen. Heere, ga er alstublieft naartoe. En misschien wel in diezelfde woorden als die melaatse, zo hebben we gelezen uit Matteüs. Indien gij wilt, dan kunt u haar genezen. En hij ging naar haar toe. En als we dan de evangelie zo bij elkaar vatten, gemeente, dan zien we ongeveer, hebben we ongeveer een beeld van hoe dat gegaan is. Hij ging naar haar toe, zo lezen we. En dan, zo vertelt Lucas, staat hij boven haar. Hij gaat boven haar staan, dat wil zeggen hij buigt zich over haar heen. In zijn ontferming. En dan, zo zegt Matteüs, raakt hij haar aan. Of zoals Marcus zegt, hij vat haar hand en hij trekt haar overeind, hij richt haar op. En dat is zijn reactie op de voorbeden, op de vraag van de discipelen. Hij gaat naar haar toe en hij richt haar op. En ook daar liggen weer een aantal gedachten in, gemeente, een aantal aspecten die het waard zijn om daar toch de vinger bij te leggen. Allereerst wel dat de Heer Jezus dus hier bereikbaar is. Ook in deze omstandigheden, terwijl hij eigenlijk naar dat huis gaat om rust te zoeken. Want die arbeid in die synagoge, het preken, het spreken in betoning van geest en van kracht. Hè, dus niet zoals de schriftgeleerden deden. Wetjes voorlezen, gebod op gebod en regel op regel. Dat vraagt niet zoveel van een mens. Maar preken zoals Jezus dat deed. Vaak met tranen. Gebogen onder de last van de eeuwigheid. De schrik des Heren, waar hij als geen ander weet van had. Hemel en hel. zonde en genade, met alle klem, met alle ernst, met alle bewogenheid heeft hij dat op het hart gebonden. Heeft hij mensen gewaarschuwd. Heeft hij mensen genodigd. En als mensen onwillig en ongelovig bleven, dan scheurde zijn ziel uiteen. Dan barstte hij in snikken uit. Hoe menigmaal heb ik uw kinderkens bijeen willen vergaderen, gelijk een henare kiekens, maar gij hebt niet gewild. Dat gaat hem aan zijn hart. En dat kost kracht. De oude dominee Johannes van der Poel, een oud gereformeerde dominee die allerlei boekjes heeft geschreven, die schreef wel eens: ik spit liever een stukje land omdat dat ik één preek houd. Nou, als je zo preekt zoals de Heer Jezus, gemeente, dan is dat ook zo. Dat kost een mens kracht. Je ziel en lichaam, die missen dan de energie soms, vanwege dat gewicht van de eeuwigheid dat op je ziel wordt gebonden. En dan die genezing van die onreine geest, die uitdrijving bedoel ik van die onreine geest, die genezing van die man. Als Jezus aangeraakt wordt door de bloedvloeiende vrouw, dan gaat er kracht van hem uit. Dat kost hem dus ook weer energie, dat kost hem ook weer kracht. Dus hij zal moe geweest zijn toen hij daar uit die synagoge kwam. En hij wilde ook even rust hebben. Hij was mens. Hij had ook honger en dorst. Denk maar aan die geschiedenis met die Samaritaanse vrouw, dat hij naast die put zat en dat hij dorst had, dat hij moe was, vermoeid van de reis. Of jongens en meisjes, die geschiedenis in Capernaum op die zee van Galilea, dat meer van Galilea, dat hij zo moe was dat hij zelfs in die grote storm gewoon bleef slapen in het schip. De discipelen schreeuwden van angst en Jezus lag te slapen, zo moe was hij. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. Maar ook dan is hij bereikbaar. En zal hij niet zeggen: en nu heb ik er even geen zin in. En nu ben ik moe en nu kan ik het niet. Nee, zelfs in de meest zware omstandigheden van zijn leven, dan denk ik aan het kruis. Toen hij daar hing, onder de vreselijkste pijnen, gebukt onder de schuld die op hem lag van zijn volk. Toen er een moordenaar aanklopte: Heere, gedenk mij er. Toen zei hij niet: man, ik heb even genoeg aan mezelf. Maar hij ontving hem. Hij hoorde hem. Hij antwoordde hem. En zo is het hier ook. Hij is bereikbaar. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En er zal nooit een moment zijn, gemeente, dat iemand die een medicijnmeester nodig heeft, en dat is hier het geval, deze vrouw heeft een medicijnmeester nodig, dat hij de deur dicht houdt en dat hij niet beschikbaar is. Hij gaat daar naartoe, hij vat haar hand, hij richt haar op. En laat dus niemand, gemeente, de gedachte hebben dat het voor u of voor jou niet kan. En zou de Heer Jezus mij wel willen ontvangen? En zou het wel voor mij zijn? Als er een stem is die u dat influistert, dan weten we uit de prediking van vorige week, dan is dat de duivel. Die zegt: laat af. Je hebt te lang gezondigd, je hebt te zwaar gezondigd. Voor jou is het niet mogelijk meer. Hij is bereikbaar. Hij hoort het geroep van ellendigen. Wanneer ook een mens hem nodig heeft, de Heere is een trooster in noden. En dat doet hij dus ook zonder aanzien des persoons. Dat is een tweede aspect. En daar bedoel ik dit mee. Als wij vragen van: wie is nou deze vrouw? Ja, dan kun je vertellen: het is Simons vrouws moeder. Simons schoonmoeder. Maar dat is ook alles wat we weten. We kennen haar naam niet. We kennen haar leeftijd niet. We weten niet of ze weduwe was of nog een man had of er nog meer kinderen waren. We weten niks van haar. Een van de vele naamlozen in de Bijbel. Over wie niet gesproken werd. Omdat ze geen koningin was. Omdat ze niet rijk was. Omdat ze niet machtig was. Omdat ze niet... Nou, noemt u er al die dingen maar op. Dat had ze allemaal niet. Het was een naamloze. Niet in tel bij het volk. Maar ach, wat geeft dat? Voor de Heer Jezus telt dat allemaal niet mee. Die dingen die ik net zo noemde. Als we hoog in macht, in aanzien, in eer zijn. Als we veel geld hebben. Als mensen tegen ons opkijken, daar kijkt de Heer echt niet tegenop. Maak ons geen illusies, gemeente. Dat zijn allemaal maar tijdelijke aardse dingen. De Heer Jezus maakt geen onderscheid tussen mensen van naam en naamlozen. Het enige waar de Heer onderscheid in maakt, dat zijn mensen die zondaar zijn voor God. En mensen die rechtvaardig zijn in eigen oog. Dat onderscheid dat maakt de Heer Jezus wel. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaars tot bekering. Hij maakt wel onderscheid tussen schapen en tussen bokken. Maar niet tussen rijk en arm. Dat telt voor de Heer Jezus totaal niet mee. Als er iemand is die een medicijnmeester nodig heeft. Dat telt. Wie gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Nou, hier is iemand die een medicijnmeester nodig heeft, die zijn ontferming nodig heeft, die zijn hulp nodig heeft. En dan is hij zonder aanzien des persoons bereid om zo iemand te helpen. Hij kijkt niet naar naam, hij kijkt niet naar eer, hij kijkt niet naar macht, hij kijkt niet naar geld. Deze vrouw moet geholpen worden. Van Zacchaeus zegt hij, na de maal hij een zoon van Abraham is. Nou, dit was een dochter van Abraham. Beter gezegd misschien een dochter van Adam. Aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar voor wie gebeden is... En dan staat hij tot zijn hulp gereed. En dan is de vraag, gemeente, zijn er hier ook zulke mensen die ellendig zijn? Arm en naakt, zoals we dat hebben gezongen met Psalm 70. De kinderen van de zonderschool moesten die leren. Jongens en meisjes, herkennen jullie je eigen daarin? Dat je ook wel eens zo voelt, zo ellendig. Omdat je geen kind van God bent. Dat weet je misschien. Ik ben geen kind van de Heer. Ik heb geen nieuw hart. Geef het niet op. Om te vragen bij de Heer Jezus. Want Hij is bereikbaar. En zonder aanzien des persoons. Wie tot Hem roept... Hij zegt het toch tegen jullie ook, doe je mond maar open. Open je mond. Hij is voor mij vrijmoedig. Op mijn trouwverbond, al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. De Heer kijkt niet naar een naam. En als er al namen zijn bekend, in de schriften staan er natuurlijk wel vaak namen van mensen. Nou, dan staan de namen van Gods kinderen er vaak niet zo best op. Jacob, de bedrieger. Rahab, de hoer. En Rut, de Moabitische. En Elisabeth, de onvruchtbare. En Simon, de Melaatse. Dat zijn de mensen naar wie de Heere omkijkt. die in hun zonden, in hun ellenden, tot hem zich ter genezing wenden. En dat doen ze niet te vergeefs, want een derde aspect, gemeente, daarvan is ook de reactie van de Heer Jezus, zijn almacht. En we hebben daar vorige week natuurlijk ook al bij stilgestaan. En de week daarvoor, dat hij sprak als machthebbende. En dat het ook blijkt in de bekering van zondaren, dat hij met macht en met autoriteit spreekt. Maar ook in de genezing van zieken, in de uitdrijving van duivelen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij bestraft de koorts, alsof het een persoon was. Hij legt haar de handen op. Hij richt haar op. En dat is ook nodig, gemeente. Wie tot hem komt, moet geloven dat hij is. En een beloner dergenen die hem zoeken. Want als hij nou alleen maar bereid was geweest. Bereikbaar was geweest. En medelijdend. Dat is natuurlijk wel groot. Dat is natuurlijk wel fijn als je mensen kent in je omgeving. Mensen hebt die bereikbaar zijn, waar je naartoe kunt, waar je naartoe kunt bellen. Mensen die er voor je zijn, die luisteren, die medelijden met je hebben. Ik zei al, dat is een groot goed, dat is ook iets wat ons opgedragen wordt, het omzien naar elkaar. Maar als dit het enige was dat Jezus had kunnen doen, dan hadden we ook niet veel aan hem gehad, toch? Als hij nou alleen maar een medelijdende hoge priester was. Een bereikbare hoge priester. Maar als hij niet de macht had om te helpen, dan had het ook niet zo heel veel zin om te bidden. Want dan blijft het zoals het is. Maar nu mag het weer onderstreept worden, gemeente, ook vanuit deze geschiedenis. Hij is niet alleen maar bereikbaar en hij is niet alleen maar medelijdend, maar hij is ook machtig. Almachtig. En daarom zegt de Hebreeën schrijver ook, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En om genade te vinden. Om geholpen te worden. Ter bekwamer tijd. Om dan te ondervinden dat het niet te vergeefs is om aan te kloppen bij deze medelijdende, bereikbare, maar ook almachtige hogepriester. Hij hoort niet alleen het geroep van ellendigen, maar hij redt hen ook uit benauwdheden. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Wie tot hem komt, moet geloven dat hij is, dat hij er is, maar ook dat hij een beloner is dergenen die hem zoeken. En hoe kan ik dat dan geloven, dat hij een beloner is, dergene die hem zoeken? En waar haal ik de vrijmoedigheid vandaan om tot die troon der genade te gaan? Want de Heer heeft toch het recht om mij weg te sturen. Ik ben het ook niet waardig. En ik heb het ook verbeurd en verzondigd. En de Heer zou met recht kunnen zeggen, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Hoe moet dat dan? Als je in je zonde en in je schuld loopt. En als alles je aanklaagt. En als je het niet waardig bent. En als je niks kunt meebrengen dan alleen maar schuld en ongerechtigheid. En onbekwaamheid. Er staat een gebed in de Bijbel, gemeente. Van een zeer gewenst man. De profeet Daniël. En die had het begrepen. En die zei, wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Want die zijn er niet. Maar op uw barmhartigheden die groot zijn. Ik hoop in al mijn klachten. Ook in al mijn aanklachten. Op zijn onfeilbaar woord. Want hij heeft het gezegd, wend u naar mij toe, O alle geëinden der aarde, en word behouden. Zo waarachtig als ik leef, indien ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat een goddeloze zich bekeert. En daar grijpt zo'n goddeloze zich aan vast. Daar klemt een ellendige zich aan vast. Heren, hier staat het toch. Daar legt een onwaardige de vinger bij. U bent toch niet gekomen om te beroepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heren, hier ben ik. Nooddruftig, arm en naakt. En zo'n zondaar gemeente zal nooit te vergeefs bij deze medelijdende, bereikbare, almachtige hoge priester aankloppen. Dan helpt hij ter bekwame tijd. En dan zal dat ook gezien worden. Dan zal dat ook zijn vruchten afwerpen in het leven. Want de derde gedachte, de dienst van die schoonmoeder. De eerste was de vraag van de discipelen. De tweede de reactie van de Heer Jezus. En nu de dienst van die schoonmoeder. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Dus de Heer Jezus, nadat hij haar opgericht had en nadat die koorts weg was, heeft hij haar niet laten terugzakken in de kussens. Zoals je eigenlijk zou kunnen verwachten, hè, als iemand genezen wordt, als iemand behandeld wordt, dan duurt het wel even een poosje dat iemand weer op krachten is. Je moet maar eens een week op bed gaan liggen. Of een dag en je hebt zware koorts gehad, nou dat voel je. Dan ben je nog wel een paar dagen goed moe. Maar de Heer Jezus die genas zo volkomen en zo machtig en zo krachtig. Niet alleen de koorts verliet haar, maar ze kreeg ook de kracht weer terug. En ze stond direct op. Ze diende hen lieden. Dat zal daarin wel bestaan dat ze een maaltijd klaarmaakte en verzorgde op allerlei manieren. Maar ze diende hen lieden. En dat was ook een automatische reactie. Dat hoefde ze niet aan haar te vragen. Dat was haar gewone ding wat ze deed. De vrouw des huizes diende de gasten zoals... We kennen die geschiedenis van Martha en Maria. Martha die haar zus aan de voeten van Jezus zag zitten. En ze dacht, nou, ze kent haar verantwoordelijkheid niet. Die mensen moeten toch bediend worden. Zeg haar dat ze mij helpt, zo zei ze tegen Jezus. Zo wilde deze vrouw ook dienen. En als we gemeente dan de lijnen doortrekken, ook naar het geestelijke leven, dan zien we daarin ook een vrucht van genade. He, als een ziel verlost wordt. Als een ziel hulp krijgt van God. Als een ziel uitgered wordt. Dan is de natuurlijke reactie van een verloste ziel om te dienen. Het is onmogelijk, zo zegt de catechismus, dat er dan geen vruchten van dankbaarheid zullen kunnen worden voortgebracht. Dat moet. Niet als wet. Maar dat is het moeten van de natuur, zo zou je kunnen zeggen. Zoals een appelboom appels moet voortbrengen. Dat is zijn natuur, dat is de vrucht van die boom. Zo is het ook de natuur van een verloste ziel om vruchten van dankbaarheid voort te brengen. Zij diende hen lieden. Dan komt er de bereidheid in een verloste ziel. Zoals Psalm 108 zegt, mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En die dingen komen dan als een vanzelfsheid uit het wedergeboren, verloste, vergeven hart naar boven. Om goed van God te spreken, in alle eenvoudigheid soms. Om groot van God te spreken. Om je naaste te dienen. In het gebed. In het zorgen voor elkaar. In het omkijken naar elkaar. Dat is toch wat de Heer Jezus in Matteüs 25 zegt. Als op het laatste oordeel. De Heer Jezus de balans op gaat maken en hij mensen naar links en naar rechts verwijst. Dan zegt hij tegen de mensen die in het koninkrijk mogen binnenkomen: u hebt mij bezocht toen ik in de gevangenis was. U hebt mij water gegeven toen ik dorstig was en toen ik naakt was, hebt u mij gekleed. En die mensen die zeggen: maar wanneer was dat dan? Dat ging zo vanzelf. Dat was een zo'n natuurlijke reactie uit hun verloste ziel, dat ze daar geen boekhouding van hebben bijgehouden. Dat moesten ze doen. En als wij deze dingen niet kennen, gemeente, dan zou het er wel eens een teken van zijn, kunnen zijn, dat wij dat eerste ook niet kennen. Dat we niet weten van de verlossing van onze ziel. En dat we daarom niet naar mensen omkijken. En dat we daarom geen gebedsleven hebben. En dat er daarom geen vruchten van dankbaarheid zijn, want er is niks om dankbaar voor te zijn. En laten we ook op die volgorde letten. Eerst was er die genezing. En daarna was er de dienst. Er zijn ook mensen die het willen omdraaien. Eerst dienen. En het een soort werkheiligheid. En geloofsactivisme. Op zich goede dingen doen, daar zeg je natuurlijk niks verkeerds van. Maar die op grond van die vruchten en op grond van die dingen die ze allemaal doen, het stempel van de geest erop gaan zetten. Terwijl ze dat eerste, de genezing, de verlossing, de vergeving, de wedergeboorte missen. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 13, ja, dan heeft het ook weinig zin. Als je de liefde niet hebt, hè, als de liefde tot Christus en de geliefde van Christus niet uitgestort is in je hart, dan kun je natuurlijk zoveel geld geven als dat je wil. En dat is op zich goed. Paulus zegt, dan kun je zelfs je lichaam overgeven tot verbranding. En dan zouden mensen om eromheen zeggen, nou, dat is een martelaar. Die heeft nou alles voor de Heere over. En de Heere zegt, het zou je geen nuttigheid geven. Als het uit activisme is. En om er wat mee te zijn en om er wat mee te verdienen. En zo is er in de kerkgemeente ook wat activisme. Dat mensen op zich goede dingen doen, maar als ze even een strobreed in de weg gelegd krijgen, of als er iemand is die een beetje verkeerd van ze spreekt, dan geven ze de moedel op en dan zeggen ze, nou, geef mijn portie maar een fikkie. Ik doe het niet meer. En ik ben zo teleurgesteld in mensen. En ik zeg niet dat dat niet kan gebeuren, hoor. Natuurlijk loop je tegen teleurstelling aan als je werk voor de kerk mag doen. Maar dan komt de vraag, voor wie doe je het nou? Doe je het nou om mensen te behagen? Doe je het nou voor jezelf? Of mag je het voor de Heere doen? En als je altijd nou maar nee zegt, als er vragen komen vanuit de gemeente, wil je dit doen of wil je dat doen, en je hebt er nooit tijd voor, je hebt er nooit zin in, dan mag je ook bij jezelf wel eens nakijken hoe het van binnen zit. Maar als het werkelijk de dienst aan God mag zijn, dat wil niet zeggen dat er nooit teleurstellingen zijn en dat je nooit eens op je hart getrapt wordt en dat er nooit eens nare dingen je overkomen. Maar als het een dienst aan God mag zijn, dan kun je het niet nalaten. Dan ben je bereid om offers te brengen, om dat kruis te dragen, om jezelf te verloochenen. Als ik maar dienstbaar mag zijn, Heer. En dat dienen, gemeente, dat kan soms wel eens op hele ongedachte manieren naar voren komen. Ik had het eigenlijk zo niet voorbereid, maar de vraag kan natuurlijk opkomen als het gaat om de vraag van die discipelen en de reactie van de Heer Jezus. Hè, hier is er dan sprake van genezing. Maar heel vaak gebeurt dat niet. Dat er wel gebeden wordt. Dat er wel voorbeden gedaan wordt. Heel vaak voorbeden gedaan wordt. En dat er toch geen hulp lijkt te komen, dat er toch geen genezing komt. Dan denk ik alleen maar aan dat jongetje uit Katwijk. Hoe vaak is er niet voor een kind gebeden? En altijd weer kwam de ziekte terug. Altijd weer teleurstellingen. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Wat een vragen zijn er dan. En dan weet je als dominee ook niet altijd wat je zeggen moet. Als je bij bedroefde ouders zit. Verslagen omdat er weer een uitzaaiing was. Maar het trof mij wel, gemeente. Zo naar het einde van zijn leven toe. Dan wilde de kleine Dennis altijd naar de kerk toe. De laatste kwartier zo'n beetje wilde hij naar de kerk toe. En de laatste keer dat ik in Katwijk was, zag ik hem ook zitten. Met zijn petje over zijn kale hoofd. En het slangetje in zijn neus. En waarom wilde Dennis nou naar de kerk toe, jongens en meisjes? 3 jaar. Hij wilde zingen. Hij wilde meezingen. De psalmen die hij dan wel niet goed kende. Maar dat wilde hij. En zo diende hij de gemeente. En liet hij zien dat te midden van de grootste ellende. En ook als de dood komt. Dat God dan toch ook op deze wijze zijn lof wil verkondigen uit de mond der kinderkens en der zuigelingen. Waar wij als volwassen mensen vastlopen in onze vraag waarom. Zo'n kind had er helemaal geen last van. Hij wilde alleen maar zingen. In de kerk zijn. Nou, de Heere weet wat er in het hart van dat jongetje lag. Of wat ik hoorde van Ruben Boer. Ook zo iemand. Altijd zorgen, altijd noden. En de vorige keer dat hij zo ziek was, zei hij alleen maar: de Heere is goed. De Heere is goed. En mogen wij, gemeente, als volwassen, wel bij ons verstand zijn de mensen naar luisteren. Hoe ze in alle eenvoudigheid ons toch wijzen op hem. En hoe ze op zo'n manier toch iets van de dienst in praktijk brengen. Laten we er maar niet klein van denken. Zoals de fariseeërs dat zeiden tegen de Heer Jezus toen die kinderen in Jeruzalem zongen: Hosanna. Gezegend is hij die daar komt in de naam des Heeren. De fariseeën werden boos. Die zeiden: hoor je wel wat ze zeggen? Jawel, zei de Heer Jezus, ik hoor het. Maar heb je niet gelezen? Uit de mond der kinderkens. Ook uit de mond van mensen die nooit boven het verstand van een kind uitkomen. Zo zeiden de Dordtse oudvaders. Zal God zijn lof en zijn eer krijgen. Zal hij gediend worden? Juist ook op die plaats waar het volk vergaderd is. En gemeente, laten wij dat dan maar gaan zingen uit Psalm 116. Ik heb wel een andere psalm opgegeven, maar die psalm die komt me nou even in gedachten. Psalm 116 en daarvoor de 10e vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. 116 vers 10. Amen. samen nog de Heere zoeken. Heere, wij smeken u of u zelf de naprediker wil zijn. En geven dat uw geest het woord mag achtervolgen. Zodat wij de macht van Christus mogen gevoelen in dit woord. Dat we de vrijmoedigheid mogen ontvangen uit uw woord. En dat we gaan mogen zoals we zijn. Met al onze onmogelijkheden, met al onze onwaardigheden. In onze zonden, in onze ellende, in onze schuld. Met twijfels misschien. Maar toch toegaan tot die troon der genade. Voor onszelf. Voor onze naasten. Onze kinderen, onze kleinkinderen als we ze mogen hebben. Mensen om ons heen. Heere, wat hebben we toch van u ook een opdracht gekregen. Om elkanders lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen. Schenk die vrucht ook van genade, Heere. Werk door wedergeboorte het geloof in ons hart. En laat het geloof de vrucht van dankbaarheid mogen laten zien. Heere, wilt u zo uw lof verkondigen. Ook in de mond van kinderen en zuigelingen. We dragen de kinderen uit de gemeente aan u op. Ook naar toch ongeboren leven. O, wilt u geven, Heere, dat we mogen bemerken dat u uw belofte gestand houdt. En in dat late nageslacht uw trouw en uw waarheid zijn kracht doet behouden. Zegent u ook de zondagschool die onze kinderen ook onderwijst. Laat het ook tot eeuwige zegen mogen zijn. Vergeef genadig onze zonden, Heere. Doe verzoening over onze schuld. Breng ons ook deze middag bijeen als we dan het teken en zegel van uw genade verbond mogen bedienen aan een kind der gemeente. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent. Het tweede van 103. met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
op